Goedemorgen.
Goedemorgen.
Gaat elke dag beter. De tekst die wij gisteravond zongen, die Hart Sutra, die een beetje ondoorgrondelijk lijkt en eigenlijk ook altijd wel blijft en moet blijven en moet blijven. Het is zo ontkennend, het is niet dit, het is niet dit. Dat lijkt een beetje of er niet veel overblijft. Maar eigenlijk is het alles weggooien wat in de weg staat. Het is groter dan alles wat we kunnen benoemen. En dat geldt zelfs voor die eerste regel, die luidt. Toen de bodhisattva, die aan alle noodkreten gehoor geeft, in de stroom van Prajnaparamita, van de wijsheid, voorbij alle wijsheid was binnengegaan. In de meeste teksten uit het boeddhisme, uit die klassieke tijd, was het de Boeddha die in die stroom ging en dan begon te praten. Maar in dit geval is het ineens niet de Boeddha, maar een bodhisattva. Dat wil zeggen iemand, en dat is eigenlijk een vernieuwing in het boeddhisme geweest, iets wat er oorspronkelijk ook wel was, grote betrokkenheid van allen met elkaar, hè. Het heet in de oude boeddhistische taal Pratitya Samuppada. En ik noem het maar even met dat vreemde woord. De meesten weten waarschijnlijk al van andere keren dat ik daarover sprak. Wat dat eigenlijk betekent. Pratitya, dat is levend, stromend, bewegend, creatief. En Samuppada, daar gaat het om. Dat is bijna verwant aan het Nederlands of aan het Vlaams. Samen eruit het pad. Dat is echt een benadrukking van, het is niet iets privés, individueels, het is iets van heel de werkelijkheid, van samen. En dat woord samen, dat hoorde u gisteren misschien ook, dat komt telkens terug in de Hart Sutra, in alle teksten. En een van de uitdrukkingen daarvan is dus die gestalte, hè, want wij maken toch, wij geven uitdrukking aan iets wat niet uit te drukken is, wat de hele Hart Sutra zegt. Maar als we het dan toch moeten zeggen, dan liever niet met die woorden die allemaal weggegooid worden. Geen veld van waarneming, geen geestelijk bewustzijn. Al die termen waarin het boeddhisme geprobeerd heeft ooit duidelijk te maken wat deze weg was. Dat wordt gooiend en doe die stap. Gate, ga die stap. En eigenlijk was de diepste grond van deze tekst, van die ontdekking, dat is dat zij die luistert naar het mededogen, die luistert naar de roepstemmen, dat die iets doet wat menselijkerwijs onmogelijk is. Net als de gelofte die wij uitspreken, hoe talloos de levende wezens ook zijn. Menselijkerwijs, logischerwijs, is dat onmogelijk. En tegelijkertijd is het dat wat de diepste in ons oprijst. Niet met die woorden natuurlijk, maar zoals ik het ooit bij een Russisch schrijver, die ik ook nog gesproken heb 2 keer in Moskou. Intussen zijn al die schrijvers die ik in 1969 ontmoette al bijna overleden. Maar ik weet nog wat hij zei en wat hij ook dikwijls schreef. Het was zijn eigen ontdekking. Hè? En plotseling was daar de ontdekking die onmenselijkerwijs onmogelijk lijkt. Het weten met het hart dat alles onvoorwaardelijk goed komt en goed is. Zoals alleen een heel klein kind dat weet. En tegelijkertijd verbindt hij dat met juist dan daarin de betrokkenheid op de anderen. Dat is zoiets bevrijdends en wonderlijks dat dat uitgedrukt wordt in alle talen, in alle vormen, voorbij alle woorden, met stamelen, ook bij deze Russische dichter. En wat wij doen ook in de teksten over dat beeld wat er staat, zij die luistert. In het boeddhisme wordt dikwijls gesproken over oorspronkelijk gelaat. En dat is wat in de psalmen dan heet, dat nieuwe hart of de nieuwe geest in ons. De ommekeer. Maar het feit dat er een gelaat wordt, dat zegt eigenlijk al voor ons toch, voor mij ook veel meer dan alle mooie woorden over leegte en volheid. En absolute, niemand zal tegen het absolute zeggen, oh absolute, ik hou van je. Laat staan kussen, ja, ik kus je, grote leegte. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Ja, en de rest mag u erbij fantaseren, dat kan al helemaal niet. Maar ons diepste verlangen is toch ontmoeting, diep ontmoeten. Diep en heel nabij ontmoeten. En zoals een, zeg maar zeggen, eigenlijk bij onze naam of naar ons roepen, wat we zelf niet eens kennen waar het vandaan komt. En dat is de naam van Kuan Yin. Dat beeld wat daar staat is ooit ontstaan in een boeddhisme die nou niet echt in het begin zo vrouwvriendelijk was. Desondanks is daar vanuit de menselijke ervaring, vanuit het hart, die uitdrukking, die expressie gekomen van compassie. En als een vrouwelijk gelaat. Het is niet om mannen te discrimineren, maar ik heb daar gisteren al iets over proberen te zeggen. En ik heb daar heel veel over geleerd van degene die bij mij mijn doctoraat begeleidde, Oon Han Fortman, een godsdienstpsycholoog. En die heel voorzichtig toch probeert te zeggen over die verschillende houdingen van in het leven staan. Ik heb er al eens iets over gezegd. Allebei waardevol. Allebei. Maar ontferming, grenzeloze ontferming, dat is misschien toch iets waar wij eerder denken aan het moederlijke. In de katholieke kerk is dat de moedergods, Maria. In het jodendom is dat de Shechina. Ik heb daar prachtige literatuur over gelezen die ik oorspronkelijk niet ken. Romans, gedichten, waarin ook dat beeld van een vrouwelijke grenzeloze compassie naar voren komt. En misschien is dat wel een van de diepste uitdrukkingen van de mensheid, dat dat ontdekt wordt. Dat komt uit, zoals een Spaanse filosoof dat ooit zei, en dat is me bijgebleven, juist over beelden, deze beelden, dat komt uit onze diepste ingewanden, bij wijze van spreken de ingewanden van ons hart. En dat is de uitdrukking van Kuan Yin. Dat betekent letterlijk, zij die luistert naar het roepen. En de naam Kuan Yin is de Chinese vorm voor wat u allemaal kent uit Japan, Canon. In Japan heet ze Canon. En u kent dat van de camera's, hè? Ja, u kent toch die camera's? Of niet? Wie kent het niet? En de fototoestellen, enzovoorts. Maar waarom heet dat Canon? De Japanners hebben dat gekozen om deze gestalte. Zij die alles waarneemt. Die alles hoort. Ja, die alles ziet. Dat is zo. Dat is echt naar haar genoemd. En ineens wordt dat vreemde beeld misschien voor ons daardoor alleen al dichterbij. In China, in Japan, zeker in China, is dat de meest vereerde en de meest aangeroepen gestalte. Het meest aangeroepen gelaat. Ja, wat ons toch het dierbaarste is, een gelaat. Als je nou over de werkelijkheid praat, wat heeft ons in het leven het meest geraakt? Als we eerlijk zijn, is dat ontmoeting en nabijheid en een gelaat en ogen die je aankijken. En aanvaard worden, zoals ik dat ooit heb gehad in een tijd dat ik dat helemaal niet kon en me niet aanvaard voelde door mijn pleegmoeder. Dat is zo'n ontdekking aan haar ogen, aan haar houding, dat mij dat altijd bijgebleven is als een soort oergestalte van wat zij tot uitdrukking brengt, dit beeld. En ze zei ook wel eens zo, als ik dan heel weinig vertrouwen had vroeger, jongske, vertrouw op de eeuwige moeder. En dan vroeg ik, wat is dat dan, de eeuwige moeder? Ach jongske, je moet nu niet zoveel vragen, niet uitpluizen. En dan stond daar een beeldje op, als ik kwam met Indonesië, een beeldje van Kuan Yin. En daar stond een Taoïstisch beeldje en daar stond een Mariabeeld. Dus allemaal was dat voor haar eigenlijk hetzelfde. En het wonderlijke was, toen ik in China kwam, in het Chinese klooster, waar ik mijn Teaching ontmoette, mijn leraar, dat hij onmiddellijk die link zag. Hij heeft ooit in Nederland gestudeerd. Hij sprak perfect Nederlands. Moet u zich voorstellen. Een chowmeester die perfect Nederlands spreekt. En die tegen je zegt s'avonds, hey, zullen we samen een borrel gaan drinken? En dat is voor. Terwijl ik gesproken, ik vroeg op een soort Daisan, een Doksan gesprek. Zo. Ja, dan gaan we hier in de rietenstoel met een borrel zitten. Rijstewijn. Dat is toch ongelooflijk. Maar hij zei hoe diep hij geraakt was toen hij hoorde over de gestalte van Maria. Is trouwens in Amerika is ergens een sangha, een zendo, die heet ook de Canon Maria Sangha, om dat te verbinden. In alle religies duikt dat op. En toen ik Teaching vertelde dat wij in de katholieke kerk een prachtige hymne hadden, waar ook gesproken wordt over luisteren naar de noodkreten, dat kent u misschien, de katholieke onder u of van vroeger, Salve Regina, kent iemand dat? Ja. Wees wel goed, ja. Moeder van barmhartigheid. Hè? Tot u roepen wij, ballingen kinderen van Eva. Tot u zuchten en smeken wij, wenend in het dal van tranen. En dan, oh, laat die teksten zien, zei hij. Oh, dat veranderen we een beetje, dat maken we voor Kuan Yin. En sindsdien wordt het daar in de Chinese tempel, in het Chinees en in het Indonesisch gezongen voor Kuan Yin. Wees gegroet Kuan Yin die naar de noodkreten luistert. Dat is toch prachtig dat dat kan. En daarom zou ik daar iets meer willen over vertellen. En een beetje proberen dichterbij te brengen. Ook omdat het mij persoonlijk zo geraakt heeft. Allereerst, dat heb ik al verteld, door dat wat ik van mijn pleegmoeder heb mogen ondervinden. Maar ook omdat ik toen ik mijn doctoraat wilde maken, terechtkwam bij een Russisch dichter. Misschien wel een van de meest echte Russische dichters, ondanks het feit dat hij geen Russische naam heeft. Zijn verre voorouders kwamen uit Westfalen. Hij heet Alexander Blok. Ja, en zijn gedichten uit het begin van de vorige eeuw gingen allemaal over deze vrouwelijke gestalte van het onuitsprekelijke. En altijd met dat karakter van die grenzeloze ontferming. Geen woord over Kuan Yin. Maria noemt hij een enkele keer, hij noemt haar en hij heeft dat echt zo ervaren van kinds af aan. Als ik al uitdrukking wil geven aan dat wat mij het diepste raakt, waar ik het diepste naar verlang, waar ik het diepste op vertrouw, en dan noemt hij dat de schone dame. Ik heb het misschien al een keer in de inleiding verteld, het is naar aanleiding van een gedicht van Keats. Ja, Keats, hoe heet het ook weer? La Belle Dame sans Merci. Kent iemand dat? Nee? Iemand kent toch wel van het Reven, hè? Ja, de meedogenloze jongen. Kent u dat? Dat is geschreven als een variant van dit La Belle Dame sans Merci. En merci, dat klinkt bijna als het tegendeel van compassie. Maar dat betekent dat zij, zelfs als het voor ons geen compassie lijkt, dat je er toch grenzeloos op kunt vertrouwen tegen alle logica en muren in, dat het dat is. Dat het over alles heen reikt. Ook als wij niet zien hoe en waarom, en wij in opstand komen en woedend zijn of schreeuwen. En dat is precies dat roepen. En een paar voorbeelden over dat roepen, die mij heel erg geraakt hebben om dat dichterbij te brengen en om het een beetje los te halen van die toch wat exotische context van Kuan Yin en Zen-boeddhisme. Er is een tekst, ik ben nu bezig met een boek over Kuan Yin, en dat heet Zij is altijd soms. Want het is nooit hetzelfde. Zoals wij ook nooit hetzelfde zijn. En onze ontmoetingen ook elke keer eigenlijk uniek zijn. Maar die regel heb ik een beetje gestolen van Bertus Aafjes. Ja? U ziet, ik steel heel veel uit de literatuur. Meer dan uit het boeddhisme lijkt dat soms. Maar Bertus Aafjes heeft ooit iets geschreven, ik weet niet waarin, en dan spreekt hij over God, hij is altijd soms. Maar ik heb ervan gemaakt, zij is altijd soms. En dat zal ik ook laten horen in een gedicht, een eigentijdse dichter van ons, het Westen, waarin eigenlijk datzelfde tot uitdrukking komt. Dus het is niet voor iedereen hetzelfde. Alsjeblieft, laat het bij jou binnenkomen op zo'n unieke wijze, zoals dat bedoeld wordt in de klassieke zenteksten. Dat als het ware heel het universum op een nieuwe manier voor ons geboren wordt. Nieuw is niemand die het universum ziet zoals u. Geloof dat. Nooit in de toekomst, niet in het verleden. Maar zo is het ook voor deze, juist deze diepste dingen. Die zijn zo uniek. En zo persoonlijk. En daarom ook zo kwetsbaar. En daarom ook zo pijnlijk als een ander dat omlaag haalt. Dat is eigenlijk zo, hè, dat unieke wat ook staat in een christelijke tekst, de Apocalyps geloof ik, dat uiteindelijk iedereen een blinkend steentje krijgt met een tekst die niemand kan lezen, alleen jij en de eeuwige. Dat intieme. En ik haal dat aan, dat intieme, omdat het mij zo getroffen heeft bij degene die in Japan de zuivere landrichting gepreekt heeft. Dat is de richting waarin het accent echt ligt op ontmoeting en het gedragen worden, aanvaard worden, geliefd worden, gered worden, wat je ook wil, door een ander. Ook door een ander. He? Misschien zijn dat een beetje verwaarloosde aspecten in de Zen of in het boeddhisme in het Westen, waarbij het gevaar soms kan lijken dat het iets is heel individueel, om je beter te voelen. terwijl het in de grond gaat om een wezenlijke diepe ommekeer en juist een betrokkenheid op die ander. En dat komt dus overal en altijd opnieuw, dat is iets van mensen, dat roepen. En één van die teksten, die is van iemand die nog niet bepaald religieus is, maar die u waarschijnlijk kent van een film, Marguerite Duras. Hiroshima Mon Amour. Heeft u de film gezien?
Ja.
Nou, het was in de tijd dat ik nog jong was. Dat is dus heel erg lang geleden. 60 jaar geleden, toen ik student was in Amsterdam, heb ik hem een paar keer gezien. Ik vond het geweldig, toen ben ik haar boeken gaan lezen. Maar in één van haar boeken, daar staat iets over, over roepen. En over, er staat ook in, wat het misschien toch is dat wij dat niet durven roepen. Misschien alleen als je helemaal alleen bent. Ik herinner van mezelf dat er vaak situaties waren. Je gaat niet roepen met een ander erbij. Dan praat je over andere dingen. Maar ik herinner me wel dat er situaties zijn of innerlijke toestanden waarbij je eigenlijk niks anders dan kunt roepen. Zoals Job of schreeuwen. En ik herinner me dat ik dat wel eens in een auto gedaan heb. Ik had nog een deusje vootje. En dat ik de gaspedaal me indrukte, omdat ik als de dood was, dat een voorbijrijder dat zou horen. Maar je kunt er om lachen, maar het is ook iets wat bij iedereen op een bepaalde manier, misschien verdrongen, de nood om je te uiten en te roepen is levensgroot. En daar schrijft zij over. En zij probeert zich dat voor te stellen. Nogmaals, zij gelooft niet in God. Maar ze zegt, daar stond dat meisje, dat hoofdfiguur, daar stond ze aan de zee. En de schreeuw kwam er niet eens uit. En ze riep naar wat? Naar God, of niet naar God, of naar zichzelf. Dat wist ze niet, maar het was roepen. En ineens, zegt ze, zag ik, probeert u het zich voor te stellen, zegt ze, probeert u dat die miljoenen of miljarden levende wezens, al die mensen, vanaf de tijd dat mensen al in de grotten, 30, 40.000 jaar geleden, hun handen tekenden op die godwanden, hè, in Grimaldi en hoe heet dat, daar in Zuid-Frankrijk. Zij zegt, ik zie dat als roepen, als schreeuwen naar de hemel. En probeert u zich voor te stellen, heel die mensheid, heel de werkelijkheid, die roept aan de zee. En dan menselijkerwijs geen antwoord. En toch niet anders kunnen roepen en willen en weten en uiteindelijk diep verlangen dat het wel gehoord wordt. Dat is een van de teksten die voor mij, ik haal hem ook dus in mijn boek aan, wat nou over Kwan Yin gaat een heel stuk over roepen. Maar dan uit citaten van de literatuur. Dit is er één van. En een andere tekst die mij persoonlijk ook geraakt heeft over roepen, maar die ken ik niet meer van buiten, dat is een gedicht van Vazalis. Kent u de dichteres Vazalis? Sommigen. En het gaat over de misthoorn. Dan zegt ze, ik herkende dat geluid, dat roepen, dat bijna rauwe, bijna zonder hoop, doffe schreeuwen en dat aanhoudende roepen daar vanuit die mist. En ik wist dat die aan mij verwant was, aan ons allemaal verwant was. Wat ze daar verder over schrijft, het is aangrijpend, maar ze eindigt met deze regel die zij ontdekt in dat roepen. En dat is een heel wonderlijke regel en een hele diepe regel die ons eigenlijk ook bij die Hartsoetra terugbrengt. Want daar staat, er is geen antwoord in de tegenstrijdigheden. Dat is, let op, dus dat, er is geen antwoord in de tegenstrijdigheden, in de werkelijkheid die bestaat zoals wij die logischerwijs beleven. Dualistisch, hè, goed en kwaad, hemel en hel. Al die begrippen waarin de wereld gevangen wordt, die allemaal eigenlijk genoemd worden in wat in zoveel koans, onmogelijke vragen in de Zen-traditie, aan iedereen wordt voorgehouden, voordat die dualiteit er is. Wat is jouw oorspronkelijk gelaat? Voordat de gedachte opkomt aan goed of kwaad, aan tegenstrijdigheden, wel tegenstrijdigheden, alles, voordat, wat is dat? En in die regel, zo ervaar ik het toch, en ook aan de hand van haar laatste gedichten zo, het is een heel, ik ken weinig poëzie waarin zo duidelijk die onmogelijke vraag, die fundamentele koan van het bestaan, dat voorbij de tegenstellingen wordt uitgedrukt. Want Er is geen antwoord in de tegenstellingen. Dat wil niet zeggen, er is geen antwoord, maar niet in de tegenstellingen. En misschien is zelfs het woord antwoord niet goed. En toch is de diepste intuïtie, het weten van het hart, uit de diepste grond, uit de stilte, uit meditatie, uit ervaringen die er zijn en die gestold zijn of doorgegeven zijn in elke religieuze traditie, is dat er wel, nou het woord antwoord is niet goed misschien, maar dat het laatste woord grenzeloos hoopvol is. Dat je grenzeloos kunt vertrouwen. En dat is wat uitgedrukt wordt in deze gestalte. En dat het uitgedrukt wordt in een gestalte, in een gelaat, nogmaals, dat is het mooiste wat er bestaat. Ik herinner me dat toen ik nog met mijn doctoraat bezig was, dat Han Fortman vaak, en dat was het hoofdthema van zijn werken als godsdienstpsycholoog, de vraag stelde, en niet alleen wat is er met de mens gebeurd, hè, maar wat is het dat onze moderne tijd geen raad weer weet met de taal van symbolen. En dat wij zo eigenlijk denken dat als het begrippen zijn, hè, de grote leegte, hè, of de grote ronde spiegelwijsheid, is allemaal mooi, maar niemand zal zeggen, grote ronde spiegelwijsheid, help me alsjeblieft. Of ik hou van je, nogmaals. En dan zegt hij, wij hebben een soort huiver gekregen, een schroom om de taal van de mythe, van de symboliek, van de liturgie, van de rituelen nog te kennen. Ooit zullen we dat betreuren, maar ooit zullen we dat opnieuw ontdekken. En dezelfde woorden van Fortman, hoe belangrijk het is in die taal van symboliek, een heel hoofdstuk van mijn boek over Kuan Yin, wat in het najaar uitkomt, wat u dus kunt kopen, 22 euro. Ja. Ja, dat gaat daarover. Maar ik heb dezelfde woorden gelezen bij Taisen Suzuki in het laatste hoofdstuk van Essays in Zen-Boeddhisme. Ik weet niet of u dat kent, 3 delen. En het laatste stuk, dat gaat precies over dit grenzeloze mededogen en over die andere richting in het boeddhisme van de zuivere landrichting, van het gehoord worden. Hè? En het weten van ontmoeting en betrokkenheid. Ja? En ook hij spreekt dan over het veel dieper rijken of kunnen aangeven van wat de werkelijkheid is dan onze logische taal. Toen ik dat las bij hem, tot mijn verrassing, dacht ik, nou, het lijkt wel of hij bij Fortman in de boeken gekeken heeft. Misschien is het eerder andersom, want de ene is een stukje ouder dan de andere. Maar het is wel wonderlijk dat ook in die taal van het boeddhisme, in de Zen, dat geluid gehoord wordt. Ja. En ik wou er nog iets anders bij zeggen, over dat hele unieke en dat hele intieme en dat hele persoonlijke, degene die in Japan, in China is altijd, ook in de Chan-kloosters, ook als er heel hard en streng gemediteerd wordt, nou, het is niet met een stok, nooit, maar ik bedoel pittig gemediteerd wordt, ja, er is altijd het element van de zuivere landrichting. In elk Chan-klooster wordt ook de werkelijkheid van aanvaard worden en gered worden en van de ander met een hoofdletter uitgedrukt. Kuan Yin, Amida Buddha, Omitofo. Zozeer zelfs dat in Japan, zoals iemand een verhaal aan een ander vertelt, dan zeggen wij, Jesus Christ, wat is dat interessant. En daar zeggen ze, Omitofo, Omitofo, wat is dat zo diep. En zeker Kuan Yin. En degene die dat in Japan gebracht heeft, en die dat zelf ondervonden heeft, hoe belangrijk het is te ontdekken dat als je het gevoel hebt, of het besef hebt dat je faalt, dat het jou niet lukt, met je meditatie, met je moraal, met niks. En dat je het gevoel hebt dat je eruit valt. Zo heeft hij dat beleefd, werkelijk. Deze monnik Shinran in de 12e eeuw. Dat hij eigenlijk alleen maar, hij schrijft dat letterlijk zo, één noodkreet was van help. Één noodkreet. En dat dan, waarom? Dat kun je niet verklaren. Je kunt achteraf zeggen, ja, het is alles wat hij tot dan toe gedaan heeft. En daar gaat ineens de klop om. Maar hij blijft, ik weet niet waarom. Maar ineens veranderde mijn diepe noodkreet in een getuigenis van dankbaarheid. Waarin ik spontaan mijn handen vouw. Omdat ik wist dat alles en iedereen door de voortijdelijke gelofte, zo noemt hij dat. En dat wordt ook van Kuan Yin gezegd. Haar geloften zijn afgelegd voor alle eeuwen. laten we het even zo zeggen, de diepste werkelijkheid is minstens ook persoon. Ik had er een keer met Masao Abe over en die schreef erover dat zij altijd de discussies, boeddhisme is onpersoonlijk, christendom, jodendom is persoonlijk. Hij zei nee, het overstijgt die dualiteit. Het is beyond this duality of onpersoonlijk, persoonlijk. En toen zei hij erbij in een gesprek, anyhow, it encompasses, ik kende dat woord niet, ik heb het op moeten zoeken, encompasses, het sluit minstens ook in alles wat een religie als het christendom uitdrukt als gelaat en persoonlijkheid. Ook dat, dus het is er tegenover of anders, maar minstens dat. Alleen, het is nog meer. En daar hebben we geen naam voor. En dat komt tot uitdrukking in die ontdekking van Shinran, dat hij dan ineens dat zegt van, dat weten dat alles en iedereen gered wordt. En dan zegt hij dat hele intieme ontroerende bij wat ik wil benadrukken. En dan zegt hij, en die voortijdelijke gelofte van voor alle eeuwen, ik denk in de Joods-Christelijke traditie zou je zeggen, dat is het verbond wat God sluit zo. Hij zegt, dat is afgelegd voor mij, kleine Shinran persoonlijk. En ineens krijgt dat een heel andere geladenheid. Niet zo, ik word met de grote massa het licht ingeveegd, met allemaal samen. Maar het is voor mij, het is iets heel intiems. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. En dat ligt ook uitgedrukt in wat ik bedoelde. Zij is altijd soms. Iedereen moet maar ontdekken wat deze gestalte, of wat u erover leest, of hoe u dat ontdekt, hoe dat voor u is. Ik weet nu, u kent allemaal het boekje van Shinryu Suzuki. Ja? Zen Mind, Beginner's Mind. Ja? Ja of ja? Ja. En er staat één hoofdstuk in over een waterval. Weet u dat nog? Nirvana. Over de dood. Wat de dood is. Suzuki komt bij een grote waterval in het Yosemite Park, geloof ik. En dan ziet hij daar al die druppeltjes die dus een waterval versplintert. En dan ziet hij die eenzame druppeltjes zo van grote hoogte vallen naar beneden. En dan zegt hij, ja, dat is het bestaan waar wij zo ons aan hechten. Ik ben een individu. Ik ben uniek en zo. Dat is zo, je bent uniek. Maar er is een andere uniekheid. Er is ook een uniekheid, een individualiteit die pijn doet door begrenzing. En wat moet het een bevrijding zijn om dan in die grote zee te komen? Wat moet dat een opluchting zijn? En dan zegt hij erbij, en iedereen moet voor zichzelf maar een beeld ontdekken wat haar of hem aanspreekt over dat allerdiepste. Voor mij, zei hij, was het die waterval. Maar zoek uw eigen afbeelding. En dat is hetzelfde voor Kuan Yin. Ik kan erover praten met wat voorbeelden, maar laat het iets heel unieks zijn, iets heel intiems. Want dat is het uiteindelijk. Zoals Shinran dat zegt. Voor mij, kleine Shinran. Over Shinran niet alleen. De belangrijkste christelijke theoloog van de vorige eeuw of daarvoor nog, Kierkegaard. Kierkegaard, dat vind ik dat zo'n boeiende schrijver, samen met Dostoevsky en Nietzsche en Shastov, waren dat mensen die zonder het boeddhisme te kennen eigenlijk diep komen bij die onmogelijke vragen die in het zen-boeddhisme of überhaupt in het boeddhisme aan bod komen en de opening die er kan zijn voorbij alle muren. En die ook hetzelfde woord gebruikt. Maar ook Kierkegaard zegt op een moment in zijn leven dat hij ineens weet dat het voor hem, kleine mislukte Deense theoloog, het grote wonder van het bestaan en de genade geschiet. Daar zit datzelfde unieke in. En dat is zo'n ontdekking, anders wordt het iets algemeens. Hè? Kuan Yin is iets algemeens, de mens, maar het is iets van hier. Het is het meest intieme en het meest unieke. En hoe je dat uitdrukt en hoe je dat dichterbij brengt, dat het ontmoeting is, altijd, hè? En in de ene richting van het boeddhisme is dat sterker benadrukt dan in de andere. Het zal allebei voor- en nadelen en schaduw hebben. Maar wat ik dus in China heb leren kennen, is heel sterk die ontmoeting. En met die gestalte. En vooral die vrouwelijke gestalte van grenzeloze compassie. Hè? Niet alleen in het boeddhisme, in alle religies. Maar ik zal er nog eentje noemen, eigenlijk twee, uit de literatuur, die mij geraakt hebben om dit voor mij meer levend te houden. Ten eerste, als wij zo'n beeld zien, onwillekeurig, en dat is het ook, is het een ontmoeting van twee, van één op één. Hè? Dat is iets heel intiems. Maar het is tegelijkertijd wat uitgedrukt in een tekst die wij ook citeren, de Avatamsaka Sutra. Letterlijk betekent Avatamsaka onderlinge verbondenheid. Bloemenkrans. Het web van Indra. U moet zich dat voorstellen, zo'n beetje, en als ik het dan dichterbij wil brengen, maar toch literatuur, wat de Saint-Exupéry beschrijft aan het einde van De Kleine Prins. Dat kent u, hè? En weet u nog dat dat prinsje die zegt, die gaat, ik ga dan weer daar naar boven, naar mijn sterretje toe, maar ik zal er altijd zijn. En dan zal ik je iets vertellen. Dan moet je, 's avonds moet je naar de hemel kijken. En dan zie je daar al die duizenden lichtjes. En je weet, in één van die lichtjes ben ik. En als het zo twinkelt, dan ben ik aan het knipogen. Maar eigenlijk is iedereen aan het knipogen. En als hier op aarde, in jou, Saint-Exupéry, een neergevallen piloot, als daar een belletje rinkelt, het zal overal in heel het universum rinkelen. En als hier een lichtje brandt bij jou, het zal overal weer kaatsen in al die sterren. Geflonken. Dat is zo'n mooi beeld voor mij wat de Avatamsaka is. Dat is de werkelijkheid. Dat is het web van Indra. Dat is Samutpada, die verbondenheid. Dat allereerst. En in een van de teksten wordt dat ook uitgedrukt, die wij zingen, nog zullen zingen. En een ander aspect legt meer de nadruk op dat hele unieke en persoonlijke. Ja? En daar is een prachtig gedicht voor, twee prachtige gedichten. De ene is van Gerard Reve, en dat heeft vooral denk ik toch te maken met dat web van Indra, hè, dat wij samen een soort vangnet vormen waar niemand uit kan vallen. Samen wij, en daar kan niemand uit. En omgekeerd, alle samen vormen een vangnet waar ik niet uit kan vallen. Dus het is iets wederkerigs. En hoe moet je dat benoemen? Het is persoonlijk, het is wederkerig, het is niet algemeen, het is intiem. Maar ik ken twee gedichten, dus één van het Reve en nog een ander, die ik zal noemen, het is persoonlijk omdat het mij raakte. En uiteindelijk kan ik alleen maar vertellen hoe dit voor mij leeft. Het ene gedicht van het Reve, maar ik kan het niet helemaal, dat is zo ongeveer. Eigenlijk geloof ik niks. En soms en twijfel ik aan alles. Maar soms, als daar even het vermoeden is dat jij werkelijk bestaat, dan denk ik dat jij net als ik op zoek bent, ook naar mij, in eenzelfde eenzaamheid en eenzelfde wanhoop en eenzelfde verlangen. En dat is een soort uitdrukking van het web van Indra. Dat is, het is wederzijds op een heel groot niveau. Het is niet wat de man, die gelofte die wij morgens uitspreken, Hisamatsu, een keer formuleert in de uitdrukking mutual inquiry. He, waarbij hij eigenlijk zegt dat het zoeken wat wij doen, het in vraag stellen van het bestaan, dat wij dat mutual doen met alles samen. Maar in dit gedicht is het met alles samen verlangen naar ontmoeting, naar begrip, naar aanvaarding. En dat komt in dat gedicht, brengt het voor mij zo heel diep uit. Het is wederzijds. He, het is wederzijds. Het is niet de enige gestalte die alles is, die maar naar mij meekijkt en plukt. Dat is hooguit één aspect van de ondoorgrondelijke werkelijkheid. En het andere is dat het dus altijd wederzijds is. Dat het altijd betrokken is op elkaar. Allemaal in nood. Allemaal, zoals Dostoevsky dat uitdrukt, solidair in de verlorenheid, solidair in de redding. En het andere gedicht waarmee ik wil eindigen, dat is van Rilke. En ik heb dat al eens vaak genoemd, elders, maar het is een gedicht wat ik ooit gekregen heb van een studente van me, denk ik ook al zo 50 jaar geleden in Leuven, toen ik net begonnen was. Het is een gedicht van Rilke. En het staat in een boekje. Dat is zo van, ik weet niet meer hoe het heet, Anzeig noemen van Louter Brieke of zo. En daar staat één gedicht in. En het wordt uitgesproken in het verhaal door een meisje. Dus ik zeg het er nadrukkelijk bij, omdat het anders lijkt van ja, een jongen die heeft iets met Kuan Yin. Een jongen heeft nou eenmaal iets met een meisje en dat is zo'n gestalte en het is sublimering. En dat is voor Rilke natuurlijk ook wel, maar tegelijkertijd benadrukt hij dat het meer is, dat het dat overstijgt. En hij laat het een meisje zeggen, in een viering waar een hele lange, plotselinge, vreemde, onbegrijpelijke stilte is. En ineens zingt dat meisje, na een aantal liederen die van anderen zijn, zingt ze iets uit haar hart. En die woorden die zijn zo indrukwekkend en zo vind ik van toepassing op hier en ook op de titel zoals ik dat in mijn boek begreep, zij is altijd soms. Het begint van, ik had het eigenlijk alleen maar in het Duits, doe dir ich nicht sagen, dass ich nachts weinend liege. Jij, aan wie ik niet eens hoef te zeggen dat ik s'nachts ligt te wenen, in tranen lig, doe, deren wezen mir müde macht wie eine wiege, jou, wiens wezen mij moe maakt als een wieg, maar op een goede manier, dat ik in slaap val. En dan doe, die mir niet zaak, die mij niet vertelt hoe het mogelijk is dat jij over mij waakt en dat deze pracht, dit wonder kan bestaan. Zo, dat is even heel voorzichtig aangeven wat het is. En dan gaat het verder. Zie doch den Liebenden an, sobald sie die Liebe bekennen, wie bald sie lügen. Kijk toch eens naar geliefde. Zodra ze het hebben uitgesproken, hoe snel begint de leugen. Dan gaat het verder. Doe machst mir allein. Jij alleen schept mij. Doe einzig kan ik vertauschen. Jou alleen mag ik inruilen voor een ander beeld. Ik mag je ontrouw zijn. Het hindert niet. Altijd opnieuw komt dat opnieuw naar voren. Wat een eine Weile bist du is. Je bent er één moment, even, of ik het ervaar. Dan is dat wieder das Rauschen en daarna weer alleen maar het geruis van de wind of een geur die geen spoor heeft nagelaten. En dan eindigt het, ach, in die armen heb ik ze alle verloren. In mijn armen heb ik ze alle verloren. Doe aber, du wirst immer aufs Neue geboren, maar jij wordt altijd opnieuw geboren. Weil ich niemals dich anhalt, halte ich dich fest. Omdat ik jou nooit, anhalten is in het Duits vasthouden, maar het is ook ten huwelijk vragen. Omdat ik jou nooit heb vastgehouden, houd ik je vast. Laten we daarmee terug naar Kwajin gaan en naar de stilte.